GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering ga ik, Ludo de Bo, in gesprek met Bram Berkvens, directeur algemene zaken bij GGZ-aanbieder Reinier van Arkel en bestuurslid van stichting HIC-ARRT, en Mieke van Bokstel, onderzoeker bij Kenniscentrum Vrenos en verpleegkundig specialist en manager behandelzaken binnen de ART-klinieken van Reinier van Arkel. Samen verkennen we het ART-model, Active Recovery Triad. Wat vraagt het om herstel weer centraal te stellen voor mensen die langdurig in de psychiatrische zorg verblijven? We praten over hoop, samenwerking tussen cliënt, naaste en professionals, en over hoe organisaties ruimte kunnen maken voor ontwikkeling, perspectief en een betekenisvol leven. Het is een gesprek over herstel mogelijk blijven maken, juist waar dat niet vanzelfsprekend lijkt. Mieke en Bram, welkom in jullie eigen huis als het ware, want we zijn bij jullie te gast. En wij gaan het hebben over het ART-model, maar daar zit al meteen mijn twijfel. Want zeggen we ART of zeggen we ART?
Ja, kijk, wat ons betreft kan het allebei en is het ook een beetje de woordspeling die we hebben gegeven toen we het model ontwikkelden. Mm-hmm. Het is niet voor niks dat de subtitel op het boek ook de kunst van ART is. En ART en kunst gaat ook samen. Want het is ook een kunst om het ART-werken goed neer te zetten.
Ja.
Er zit een bewuste woordspeling in die toevallig zo uitgepakt is. Maar ART staat natuurlijk voor Active Recovery Triad, of gewoon in normaal Nederlands actieve herstel in de triade.
Ja, en dat levert dan weer niet zo'n spannende afkorting over.
Nee.
Mieke, zou jij ons de essentie van ART willen uitleggen?
Het middelste woord gaat over herstel. Recovery betekent herstel. Dus daar gaat het in essentie over. En kent binnen dit model ook twee andere belangrijke pijlers. En dat is de A van actief en de T van triade. En de essentie is dat je die pijlers met elkaar verbindt in de zorg voor cliënten die al langere tijd klinisch zijn opgenomen. En waarbij ook dat herstel is gestagneerd. Dus dat is een beetje de essentie. En als je kijkt in het mooie boek, het werkboek, staat een mooie tekening. En die tekening die heet het hart van ART. Nog zo'n mooie woordspeling. En dan zie je ook dat bovenaan in dat hart gaat het over empowerment. En ook met een andere manier kijken naar deze doelgroep. En de behoefte, de zorgbehoefte van de cliënten staat daarin centraal.
Ja, en even voor de goede orde. Triade, dat zijn dus de cliënten, de hulpverleners en de naasten.
Ja, dat zie je goed.
De reden dat we dit ontwikkeld hebben, want bedacht, ik denk het is een samenhang van allerlei dingen die ook in het land al bekend waren. Hè. Dus het is geen rocket science wat in dat boek staat. Mm-hmm. Wat we gedaan hebben is dat we samen met professionals, zoals Mieke en vele anderen uit het land en wetenschap gekeken hebben. Welke dingen zijn nou bekend die ook ertoe doen voor deze groep mooie mensen? En een van de elementen die we ook tegenkwamen is het belang van een team. Wat ook staat en het leuk vindt om iedere dag weer hiermee aan de slag te gaan. Mm. En maar ik denk dat we als instellingen dat niet altijd even goed gedaan hebben. Omdat zeker in de langdurige zorg niet altijd de investering zat vanuit de instelling om juist daar de energie op te zetten. Ja. Ook het zetten van energie in die teams, het creëren van energie in die teams. Het laten zijn van een kunst om iedere dag weer met deze mooie mensen een stap te zetten in herstel, in de verbinding met naasten. Ja, daar draait het wel om.
Ik vind het zo mooi dat jij mooie mensen zegt.
Ja, zijn het ook.
Ja.
Het zijn prachtige mensen.
Ja, het is zo mooi dat je dat zo nadrukkelijk zegt. Een van de kernaspecten is het nemen van risico's. Wat voor risico's zijn dat? Kunnen jullie daar voorbeelden van geven? Mieke?
Ja, het nemen van risico's klinkt heel heftig. Hm. Hè? Dus, maar eigenlijk gaat dat over ontwikkelkansen. Ja. Als mensen willen groeien of willen ontwikkelen, moeten ze ook ervaringen opdoen. En niemand kan ooit voorspellen van als jij dit gaat doen, dan komt dat eruit. Hè. Dat herstel is ook een heel persoonlijk proces van iemand. Dus ja, het is ontzettend belangrijk dat die ruimte er is. Vanuit de cliëntenbeweging wordt er gesproken over de dignity of risk. Dat zegt iets over dat of je nou kwetsbaar bent of niet. Ieder mens heeft gewoon het recht, maar ook de kracht om risico's te nemen. Dus om te durf en moed te tonen, om zich te ontwikkelen. Ja, en dan vraag je natuurlijk af, hoe ziet dat er dan uit, hè, in de praktijk?
Ja.
In mijn praktijk kan het bijvoorbeeld gaan over een cliënt die ook middelen gebruikt. Dat gebeurt heel veel. In de langdurige zorg zie je ook meer dan soms 40% van de cliënten die te maken hebben met middelengebruik, alcoholgebruik. Problematisch dan niet problematisch. En dan is vaak de reflex van, oh, hij gebruikt middelen, we moeten hem beschermen, we moeten de maatschappij beschermen. We gaan in de beheersmodus. Nou, wat gebeurt er dan met iemands herstel? Die zit dus een heel groot gedeelte van de dag achter de gesloten deur. Doet geen ervaring op, geen contacten, isoleert. En dan zeg je wel eens met elkaar, waarom doen we dat eigenlijk? Dan geef hem de ruimte. Dan gaat hij blowen. Dus je maakt eigenlijk een afweging met cliënt en naaste. Soms ook met de jurist zelfs soms. En dan geef je toch iemand de ruimte, ook al weet je dat er een risico is. Dus dat is een voorbeeld. Maar dat kunnen ook hele kleine voorbeelden zijn. Dat gaat soms ook over een afdeling. En dat klinkt iets van, komt dat nog steeds voor? Maar dat gebeurt nog steeds. Van, laat je 's nachts de koelkast open. Met het risico dat cliënten 's nachts uit hun bed komen. En misschien een bak yoghurt inschenken. Of al het vlees opeten. Dat is bijvoorbeeld...
Waarbij alle luisteraars misschien 's nachts ook wel naar de koelkast gaan om iets te eten.
Ja, ik doe dat wel niet 's nachts.
We moeten ook een beetje als sector normaliseren.
Precies.
Ja, ja, en je zegt wel iets belangrijks. Want het woord risico heeft natuurlijk zeker in dit soort gevallen een wat negatieve connotatie. Terwijl je het liever hebt over kansen, als ik het goed begrijp.
Ja.
In die 25 jaar dat ik in de GGZ werk en ook op verschillende plekken bij verschillende organisaties ook met ART bezig geweest. En er zijn gewoon ook heel veel bijzondere verhalen van mensen die ik uit mijn eigen praktijk gezien heb, die afgezonderd van de rest van de groep leefden op een afdeling door een hele historie. Nou, laten we het niet over die historie hebben, want het is niet zo interessant. Maar het was dus zo ontstaan dat iemand afgezonderd leefde. En ik me ook echt afvroeg, wat gebeurt er achter die deur? En dan was daar een heel verhaal bij, waarbij het team waar ik toen bij betrokken was, zei, in het kader van ART kan het niet zo zijn dat we dit laten bestaan. Maar het is natuurlijk ooit zo ontstaan, omdat er ook allerlei risico's waren, waardoor iemand in gedrag of in dynamiek het heel complex was. Dat was ook zo. Maar hoe stoer was het dat het team zei, als wij met ART bezig gaan, we kunnen niet zo iemand tientallen jaren zo laten leven. Dat is mensonwaardig.
Ja.
En dan is het heel stoer dat een team zelf met het initiatief komt van laten we, hoe spannend ook, met alle plussen en minnen. Hè. Ik zal niet zeggen dat het allemaal meteen van een leien dakje ging. Maar het initiatief was er wel. En dat uiteindelijk deze persoon na maanden toewerken naar een andere vorm van zorg niet meer achter die gesloten deur van dat appartement zat waar deze persoon al heel lang zat.
Ja, precies.
Ja, dat is natuurlijk een heel extreem verhaal. Maar we kennen natuurlijk, dat gaat ook over het gesprek over risico's. Maar ook het gesprek over ruimte. En ik ben altijd heel trots om te zien hoe in de teams dat gesprek steeds beter gevoerd wordt. Maar ook de ingewikkeldheid daarvan. Want professionals komen soms ook gewoon hele ingewikkelde dingen tegen. Ja, Mieke, hoef ik jou niet te vertellen. Maar daar heb je natuurlijk ook vanuit de werkgeverspositie ook te maken met hoe zorg je goed voor medewerkers. Maar het blijven challengen en die kunst blijven zien. Hè, dus toch weer nadenken over wat zouden we vandaag anders kunnen doen dan gisteren. Ja, dat is eigenlijk waar het iedere dag over moet gaan.
Ja. Een ander kernpunt is betrokkenheid in en van de samenleving. Hoe krijg je die betrokkenheid voor elkaar als de tolerantie voor problematisch gedrag af lijkt te nemen? Bram.
Ja, nou ja, kijk, ik denk we hebben een sector die vroeger, en zeker hier op het park waar we nu zijn. Hè, hier zitten we sinds 1886 en er zijn natuurlijk veel van dit soort GGZ-terreinen. Waar vroeger hekken omheen zaten en het letterlijk afgezonderd was van de maatschappij. En ik denk dat we als sector dat toen naar beste bevindingen gedaan hebben. Maar dat past natuurlijk niet meer bij het huidige tijdskader. En dus we moeten ook een beetje uit het isolatiestuk wat we zelf gecreëerd hebben. En dus deze mensen zijn wat mij betreft, en dan ben ik natuurlijk ook heel benieuwd naar de opinie van Mieke vanuit haar inhoudelijke kant. Maar ook gehospitaliseerd door iets wat wij zelf hebben neergezet. Vanuit alle goede bedoelingen, maar we hebben ook iets te repareren daarin. Dus het meer nabijbrengen van de maatschappij naar terreinen. Hè, maar we noemen dit dan Park Voorburg. Hè, geen zorgpark meer, omdat we juist veel meer die omgekeerde integratie willen gaan realiseren. Draagt ook bij een herstel. Het ontmoeten van mensen uit de wijk. Het boodschappen doen in een supermarkt. In plaats van dat de gesielde maaltijden naar een park komen. Of dat mensen zelf gaan koken samen met de verpleging. Dat zijn de dingen die voor de luisteraars, maar ook voor ons hier aan tafel ook belangrijk zijn. Hè? Dus waarom doen we het dan voor deze mooie mensen organiseren we het dan anders. Hè? Dus dat is ook weer een beetje terugbrengen van het normale leven in een soms heel complexe dagstructuur.
Ja.
Ja, ik sluit me hier helemaal op aan. Natuurlijk, dit is wat wij dagelijks proberen. Als het gaat over herstel, dan gaat het juist ook over inclusie en participatie en meedoen. En ook rollen kunnen vervullen. Gewoon het normale leven kunnen ervaren. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet op zo'n kunstmatige manier zoals Bram dat beschrijft.
Ja.
Maar goed, ik snap ook wel dat het voor de maatschappij soms spannend is. Hè? Dat moet je wel in verbinding met elkaar doen.
Ja.
Op onderzoeksniveau gebeurt er natuurlijk in het land veel op kennisontwikkeling rondom onbegrepen gedrag. Daar kunnen wij ook op aansluiten. Dus er is veel onderzoek rondom hoe je als maatschappij en hoe je als instelling of een hulpverleningsorganisatie in de wijken ook goed kan samenwerken. Ga je met elkaar om met risico's? Hoe ga je met elkaar om met het signaleren van risico's?
Ja, en ook wel de gedachte, het kan ons allemaal overkomen.
Ja.
Ik denk dat iedereen daar goed naar moet luisteren, dat dat echt zo is. Want er wordt vaak gedacht, ja, mensen op een locatie als dit, hè, of binnen de AHT-voorziening in de wijk, ja, dat is toch een beetje apart allemaal. Het kan iedereen gebeuren.
Ja.
Want als je gewoon een aantal dingen meemaakt in het leven waardoor het echt vastloopt, en het gigantisch vastloopt, of je niet het systeem hebt die jou tijdig omarmen of jou weet te redden tijdig naar de juiste zorgverlener en het gaat verder slechter en slechter met je, dan kan het iedereen gebeuren. En ik vind dat echt wel een belangrijke boodschap ook voor de beweging waarom we hiervoor staan en waarom ik het ook mooie mensen noem. Het zijn gewoon mensen zoals wij allemaal en ze hebben dingen meegemaakt die vreselijk zijn. En waarin ze vast zijn gelopen. En het niet gelukt is om daar met kortdurende of met enkelvoudige behandelingen iets aan te doen.
Ja.
Dus daar hebben we gewoon ook de plicht om in het land waar we in leven heel goed voor deze mensen te zorgen en ze te empoweren dat ze ook gewoon onderdeel zijn van de maatschappij, zoals iedereen.
Wat was de noodzaak om ART te ontwikkelen?
Dat het echt nodig was dat we ook eigenlijk een soort vergeten groep, dat die weer onder de aandacht kwam.
Ja.
Er is echt wel een grote groep cliënten die soms al 30 jaar op klinische afdelingen verbleef. Waarbij er ook wel sprake was van verwaarlozing. Dat er toch ook afdelingen waren als een soort afvoerputje. Waar de cliënten waarvan niemand meer wist wat ze ermee moesten. Of die veel overlast veroorzaakten, terechtkwamen. En dat vonden we eigenlijk onacceptabel.
Ja.
Dat was ook vaak niet meer goede humane zorg. En er was natuurlijk al een mooie ontwikkeling rondom de acute zorg. Hè. Dus daar is het HIC-model uit voortgekomen. Voor de ambulante zorg het FACT-model ontwikkeld. Maar voor die groep, die langdurig klinisch verblijvende cliënten, was er eigenlijk nog niet een goed professioneel kader. En dat was echt wel nodig. Dus wat er is ontwikkeld, is ook een professioneel kader in de vorm van die monitor. Maar daarnaast ook dat werkboek, wat een soort van gereedschapkist is. Van nou, wat hebben we nou in handen? Wat weten we al? Wat kunnen we toch deze groep bieden? En wat kunnen die mensen die daar ook werken bieden? Want dat zijn ook weer andere disciplines, andere professionals, die net weer andere competenties hebben. En wat kunnen we die in handen geven om die kwaliteit van leven van deze cliënten te vergroten? Maar ook vooral meer perspectief te geven. Ik geloof dat dat wel de essentie was, het Bram. Er moest voor deze kleur perspectief
gaan. Zeker, het is natuurlijk heel treurig als je gewoon ook kijkt. Alleen al de omvang van wetenschappelijk onderzoek voor deze mooie groep mensen. Ja, was een aantal jaar geleden niet hielp. Het is natuurlijk bizar dat er voor de mensen die langdurig mentale klachten hebben, dat we daar dan heel weinig in doen qua onderzoek.
Ja.
Om te kijken, wat kunnen we hiervan leren? Wat kunnen we beter doen? Kunnen we betere zorgen organiseren? Dus het is denk ik primair bedoeld om die kwaliteit van zorg beter te maken. Want dat denk ik niet, dat is waarom we het gedaan hebben. Maar secundair ook om de medewerkers, maar ook de cliënten en familie te empoweren en te laten zien. We zien jullie ook en we hebben iets te doen als sector om betere zorg te organiseren.
Ja.
En je ziet ook eigenlijk sindsdien, hè, dat was ook bij de vergadering die we afgelopen week hadden, dat een van de wetenschappers die verbonden zijn aan ART ook zegt dat sinds ART gewoon significant meer onderzoek gebeurt, ook in langdurige psychiatrie. Dus dat is ook winst.
Ja. Wat is de plaats van ART in de Nederlandse GGZ? In hoeverre is de implementatie van deze aanpak geslaagd, Mieke?
Nou, wat ik net al zei, hè, is heeft het een plaats tussen verschillende zorgmodellen die ook de zorg beschrijven of handvatten bieden voor de EPA-doelgroep. In ieder geval voor mensen met een indicatie voor EPA-zorg heeft het dus een plek voor die langdurig klinisch opgenomen cliënten. Dus het is een model voor zowel ook de beschermde woonvormen als voor de klinische settings binnen de psychiatrische instellingen.
Ja.
18 instellingen hebben meegedaan aan het onderzoek over dit model. En dat onderzoek was ook een implementatiestudie. Dus tijdens het onderzoek is er ook gelijk actiegericht onderzoek gedaan. Hebben ook allerlei instellingen zichzelf geauditeerd of zijn geauditeerd. Op basis van die monitor. Het ART-model wordt wel ook door de zorgkantoren gezien als een kwaliteitskader. Dus dat is wel heel mooi. Inmiddels, wat ook al over de implementatie gezegd kan worden, is dat ook ART een onderdeel is van de stichting HIC-ART. Dat is heel fijn, omdat daarbij ook een landelijke platform is ontstaan van een groep onderzoekers, ervaringsdeskundigen, familieervaringsdeskundigen, professionals, beleidsmakers, die met elkaar ook nadenken over de verdere ontwikkeling van het model. Er komt nog een vervolgonderzoek op de studie waar we het net over hadden. En dat zal meer gaan over scholing. Dus uit het veld wel de vraag van, we omarmen het. We vinden het een prachtige visie. Maar we hebben eigenlijk nog meer tools nodig om echt handen en voeten te geven in de praktijk. En waarom is dat? Dat komt omdat die praktijk heel erg divers is. Er bestaat niet een EPA-patiënt. Daarom zijn het, misschien zeg je daarom wel, mooie mensen. Door die diversiteit en ja, contexten die ook zo verschillend zijn, is er gewoon heel veel behoefte ook om toch daarin door te ontwikkelen en nog meer handvatten te ontwikkelen.
Ja. In hoeverre is de implementatie geslaagd? Durf je daar een uitspraak over te doen?
Ja, kijk, dat is altijd een ingewikkelde vraag. Als je zegt van het doel is dat 20 instellingen werken met ART. Als dat je doel was, dan is het 100% geslaagd.
Ja.
Maar als ik het afzet van wat is er nu eigenlijk gebeurd? Wat is het verhaal van ART? Dan mogen we met elkaar echt wel trots zijn wat er is gebeurd vanaf 2016. Vanaf het moment dat echt vanuit het veld de roep is gekomen, hier moeten wij echt een slag in gaan maken. En als we dan nu kijken, en ik heb veel contact met mijn collega's vanuit andere ART-afdelingen, dan ben ik eigenlijk wel al heel erg blij over wat ik zie. En je ziet het niet alleen op de afdelingen zelf, maar je hebt het ook kunnen zien in de uitkomst van het onderzoek, waarin er ook gunstige uitkomsten zijn geweest op bijvoorbeeld kwaliteit van leven, maar ook over dat cliënten meer herstel hebben ervaren omdat ze meer gingen participeren of dat ze beter gingen functioneren. Dus dat soort uitkomsten die echt gelieerd zijn aan de implementatie van ART, die zijn bekend.
Ja.
Bram haalde al even aan dat er inmiddels, ik heb ze hier voor me liggen, de twee mooie boekjes, inmiddels dus ook al voor ouderen een addendum is geschreven en gemaakt ook door het veld. Het is een aanvulling op het andere werkboek. Maar dat zegt ook iets over de doorontwikkeling. Hè? Dus dat je ook specifiek naar doelgroepen kan kijken.
Ja,
er is niemand die ons verplicht heeft om dit te doen. Er is geen inspectie of geen VBS die gezegd hebben van jullie moeten dit doen. Dit is ontstaan doordat we elkaar aangekeken hebben en de vraag gesteld hebben, hebben we het op orde? En het antwoord was, we hebben het niet op orde. En dat hebben we beantwoord in de triade. Dus vanuit professionals, wetenschappers, familie, ervaringsdeskundigen of afgevaardigden van cliënten, naasten en ervaringsdeskundigen. En toen hebben we gezegd, oké, maar als we dan zeggen we hebben het niet op orde, dan betekent dat we verantwoordelijkheid moeten nemen en na moeten gaan denken wat wij denken dat dan die beste vorm van zorg is. Dat hebben we bij elkaar opgeschreven in het boekje. En ja, dat dan 18 instellingen dat omarmen, dat het wetenschappelijk onderzoek nog steeds loopt, is fantastisch. En ja, de keerzijde is er ook, we hebben nog veel werk te doen.
Ja.
Ook wij binnen onze instelling, laat dat ook voorop staan. Weet Nieke ook, de dingen waar wij nog tegen aanlopen, waar we nog moeten verbeteren. Maar het is wel van onderop ontstaan. Ik denk dat dat wel uniek is in Nederland. Dat er heel veel boeken geschreven zijn waarbij wijze heren theorie bedenken. Of te weinig in de praktijk staan. En hier hebben mensen allemaal uit de praktijk bijgedragen aan deze vorm. Ja, dan maakt het een lerend netwerk wat cruciaal is wat mij betreft voor de toekomst. En waarvan ik denk, ja, we zijn nog lang niet klaar.
De doelgroep betreft mensen van 18 plus met ernstige psychiatrische problematiek, waarbij het herstelproces gestagneerd is. Alle andere vormen van zorg al zijn geprobeerd en er ruimte is voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. De vraag is, hoe komt het dat deze mensen, ondanks alle zorg, toch zijn gestagneerd in het herstel?
Het zijn allemaal mensen die ongelooflijk veel meegemaakt hebben. Met verhalen, als je echt geïnteresseerd bent en met deze mensen het gesprek voert, ja, dan word je ook heel stil. Want dan zijn het toch verhalen die zo indrukwekkend zijn, waardoor je ook voor kan stellen, ja, dat iemand er nog zo bij zit, bij wijze van spreken, is dan al bijzonder. Mensen die zoveel teleurstelling hebben gekregen, niet alleen soms in familieleden of in vrienden, maar ook vanuit professionals. Hè. Dus het is vaak een cocktail van enorm veel, ja, trieste events tijdens de reis van het leven, waarbij ook voorstelbaar is. Hè, en daar kijk ik dan naar als niet zijnde behandelaar, hè, maar de ieder wel denk ik, mens kan denken, ja, maar dit hou je ook niet vol.
Ja.
Nou ja, en dan is het gestagneerde op het moment dat het dus niet meer gelukt is om alle piketpalen daarvoor beweging te krijgen in dat proces. En gestagneerd is dus niet bedoeld als zijnde het gaat nooit meer lukken, maar eigenlijk wel vast te stellen, hè, maar daar kan Mieke dan weer op reageren vanuit de inhoud, dat we ergens moet er beweging gaan komen, want ja, zo verandert er niks meer. Dan blijft het stilstaan en dat gun je geen mens.
Hoe stel je vast of er ruimte is voor het verbeteren van kwaliteit van leven?
Ik denk dat binnen een herstelgerichte benadering werk je niet lineair. Hè? Als je symptomatisch werkt, hè, van is er ruimte voor genezing of verbetering, mm-hmm. dan begin je vaak met wat is het probleem, wat is de diagnose en welke protocollen horen daarbij. En nou, dan gaan we aan de slag. Hè? Dat zijn hele professionele gestuurde processen eigenlijk.
Ja.
Maar binnen herstel en binnen ART zeggen we van, daar begin je niet. Hè? We beginnen bij het verhaal. Dus wat heeft iemand meegemaakt? Maar wie is iemand ook? Hè? Dus je begint ook bij het contact, bij de relatie. Eigenlijk hebben daar primair de diagnoses en problemen, stoornissen niet meteen een rol.
Ja.
Dus je stuurt ook niet aan op, wij gaan jouw kwaliteit van leven verbeteren, maar wij stellen ons als hulpverleners ook veel bescheidener op. Van, wij gaan jou eerst leren kennen en jij mij ook. Hè. Die ervaringskennis is heel belangrijk. En wij gaan met jou op pad en ontdekken van, wat heb je nodig?
Ja.
Waar liggen jouw wensen? Want elk mens is uniek. Hè. Dat ook al ben je nou een cliënt die al 30 jaar is opgenomen. Er zijn altijd wensen, voorkeuren. Er zijn ook altijd krachten. Het is ook een krachtgerichte methodiek.
Ja.
Dus dat is een heel ander proces om tot verbeteren van kwaliteit van leven te komen.
Ja, is dat dan niet ook een soort, nou ja, misschien uitgangspunt is een gevaarlijk woord, maar een soort basis setting met elkaar van natuurlijk is er ruimte voor verbetering, of mag je dat al niet zeggen?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat een belangrijk uitgangspunt is dat je ook als hulpverlener altijd iets hoopvols uitstraalt. Hè? Ik bedoel, als ik er al niet in geloof, want dat is ook heel vaak nog wel van aan de orde, hè? Dat medewerkers zeggen van, jee, er wordt nooit meer wat met die man.
Ja.
Als je dat gaat uitstralen, hoe moet een cliënt er dan zelf in gaan geloven? Hè?
Ja.
Dus het is ontzettend belangrijk dat je een soort grondhouding hebt van hoop en vertrouwen.
Ja.
En dat er altijd ruimte, en die ruimte moet jij ook creëren. Hè? Dus ook dat is denk ik de belangrijkste taak, om ruimte te geven en te organiseren.
Ja.
Om voor de ander, om ook die ruimte te ervaren en daarin te kunnen groeien.
Ja.
Dus dat is vaak niet een lineair proces. Het is niet van, we gaan even lekker herstellen met elkaar. Je gaat even een paar doelen stellen en kijk hoe dat gaat. Je moet ook realiseren dat je moet meebewegen.
Ja.
En dat je inderdaad risico's ook moet nemen met iemand. Een cliënt risico's moet laten nemen. Dus dat betekent ook vaak terugval. Dan kan het ook een tijdje minder gaan. Hè, daar moet je dan rekening mee houden. Maar dat hoort ook bij een ontwikkelproces.
En dat is ook weer die kunst van ART. Ik durf geen percentage te noemen, maar toch wel 70-80% gaat over de professionals. Gaat over wie ben ik. En kan ik contact maken met deze mensen? En ben ik oprecht geïnteresseerd om mensen die al tig behandelaren, verpleegkundigen, begeleiders, soms van kinds af aan al voorbij hebben zien komen? Ja, dan is het ook wel voorstelbaar dat ze niet denken van, nou, dat is nummer zoveel, laat ik nou meteen maar eens gaan vertellen wat ik allemaal wel of niet wil in het leven.
Ja.
Ja, die relatie opbouwen en die oprechte interesse geven en oprecht ook weer de vraag opnieuw stellen, wat zou je nou echt willen? Ja, dan komt daar een ander antwoord uit dan dat het antwoord, ik ben zo blij dat ik hier ben. En natuurlijk zijn mensen in een bepaalde context ook gelukkig tussen aanhalingstekens, dat ze niet meer iedere dag in een crisis zitten en dat ze ook in het kader van hun levensgeluk er nu meer rust is. Hè? Dus laat dat ook helder zijn. Maar wij moeten iedere dag ons best doen met professionals in dialoog met cliënten en familie om te kijken wat kunnen wij vandaag doen om morgen weer een beetje beter te maken. Dat is de essentie van ART.
Ja.
Wat ik ook jou hoor zeggen is even het woord dialoog. Hè? Dus het vraagt ook wel op een andere manier je als hulpverlener in die triade je te gedragen.
Ja.
En ik noem ook even ervaringskennis. Want dan denken mensen gelijk de ervaring van de cliënt of de ervaring van de familie. Maar het gaat ook over je eigen ervaring. Hè? Als je een verbinding wil maken en wat zo de essentie is van ons werken, dan moet je jezelf ook als mens durven kunnen laten zien. Dus niet alleen maar in die rol van hulpverlener en zeker niet als alwetende hulpverleners, want die kennen onze cliënten wel. Dus daarin ook present kunnen zijn.
Ja, en ben je nou eens voor te stellen dat je zelf in de situatie zit, en iedereen heeft die, dat het even knelt in het leven. En dat kan mentaal zijn, dat kan somatisch zijn, hè, dat je gewoon dat er iets, dat je bezorgd bent over dat je ziek bent of misschien iets niet goed gaat of van overlijden. En wat heb je dan nodig? Dat antwoord is precies wat je dagelijks voor moet leven als je met ART werkt.
En wat helpt niet, hè?
En ook wat helpt niet. Ja. Nee, zeker ook wat niet helpt. Hè. Dus ik denk, kijk, ART, en daarom zei ik dat straks al, is geen rocket science. Maar het echt goed doorleven en niet één dag en niet een week. Dit moet je heel lang volhouden bij deze mensen om ook enig effect te kunnen bereiken. Want we zijn allemaal passanten. Hè. Ze hebben zoveel mensen al gezien. Dan is de lange adem cruciaal.
Centraal staat het herstel in en van de triade. Daar hebben we het natuurlijk kort al over gehad. Het samenspel tussen cliënt, zorgverleners en naasten. Zijn naasten bereid hieraan deel te nemen? En ik ben ook wel benieuwd, hoe ga je ermee om als die terughoudend zijn? Want dat zou je ook dikwijls meemaken.
Ja, terughoudend of heel boos.
Ja.
Of superblij. Het zijn net mensen, die naasten.
Ja.
En daar moet je, dat moet je realiseren. Dat ze ook een onderdeel zijn van het verhaal van de cliënt. En ook al vaak heel veel hebben meegemaakt. Met hun broer, vrouw, kind. Dus daar moet je heel sensitief op zijn. En het is mooi dat jullie vragen naar het samenspel. Want het is vaak ook een spel. En wat zo belangrijk is, is dat je leert als hulpverlener om die verbinding te maken, maar ook op een dialogische manier met elkaar in contact te zijn. Dus dat er ruimte is voor alle perspectieven, ook dat terughoudende perspectief, ook dat boze perspectief. Hè, dat noemen we die meerstemmigheid die je moet faciliteren. En dat is best heel zwaar.
Ja.
Maar ook het enige wat werkt. Ik ben zelf altijd een beetje allergisch als mensen zeggen, oh ja, we moeten de naaste betrekken. Ja, hoezo? De naaste is betrokken, maar wij moeten ervoor zorgen dat ze ook echt in samenwerking met ons in verbinding zijn. Dat is totaal iets anders. Dat is echt wel een hele grote uitdaging soms, maar wel een hele belangrijke.
Is het in het ART acceptabel als er mensen zijn die niet willen herstellen?
Ik vind dit een hele ingewikkelde vraag. Nu lijkt het net alsof herstellen iets is wat ik aanzet bij iemand. Hè? Maar herstellen is niet iets wat ik doe. Dat is iets wat de cliënt doet. Het is een heel persoonlijk proces. Hè? Dus ook heel diepgaand en heel uniek.
Ja,
dus
de cliënt definieert zijn eigen herstel eigenlijk. Ja. En daar, precies.
Kijk, je kan natuurlijk ook op een andere manier naar het concept herstel kijken. Hè? Je kan het ook onderverdelen in klinisch herstel, in maatschappelijk herstel, in persoonlijk herstel. En dat is ook soms best heel relevant om ook toch te zeggen, er is ook een stukje klinisch herstel als onderdeel van het gehele proces noodzakelijk. Hè? Want natuurlijk, als je hartstikke psychotisch bent en je hebt niet de juiste medicatie en je bent alleen maar met je stemmen bezig, dat is natuurlijk ook heel herstel ondermijnend. Dus dat noemen we dan een stukje klinisch herstel. Hè, dus
ja, daar is ook weinig discussie over, dat,
nou,
toch?
Dat zal je verbazen, want het is voor deze groep, een van de redenen ook dat de ART is ontwikkeld, gaat ook over die verwaarlozing van het klinisch herstel. Hè, dus toen de tijd, een paar jaar geleden, is bij GGNet onderzoek gedaan naar herdiagnostiek. Hè, daar hebben ze bij die ART-populatie gekeken van weten we eigenlijk wel wat er met deze cliënt aan de hand is? Hebben ze nog eens een keer goede diagnostiek gedaan? Toen bleek dat er voor heel veel cliënten al heel lang een foute diagnose was. En dus foute medicatie. Zulke dikke dossiers.
Hoeveel medicatie, hè? Mensen die ook gewoon te veel
medicatie. Te veel medicatie, polyfarmacie.
Ja.
En die hebben, daar zijn ze dus eigenlijk weer toch begonnen met herdiagnostiek. En op een dusdanige manier die ook paste bij deze doelgroep. Dus we moeten ook wel alert blijven dat we ook daar oog voor hebben, hè, voor dat klinisch herstel. En dat gaat dan niet alleen maar over die psychiatrische DSM-classificaties, maar het gaat ook over het somatische functioneren van mensen. Het is ook een hele kwetsbare groep die ook vaak hun somatische klachten niet goed communiceren, hè, of onderrapporteren. Dus we moeten heel erg alert zijn ook op die elementen van het klinisch herstel.
Ja.
We kunnen niet alles oplossen. Je kunt denken, we kunnen niet alles oplossen, dus we laten het maar zo. Of je kunt denken, we hebben niet overal grip op. En ja, wat Mieke terecht zegt, herstel is niet van de instelling of van de professional, dat is van de cliënt. Maar dat we in die dynamiek proberen in gesprek te komen, in contact te komen, om vervolgens dat gesprek wat te draaien naar wat wil je, wat zou je willen? Waar zie je kansen? Waar droom je van? En ja, dan zie je ook dat er hele bijzondere dingen kunnen gebeuren, dat mensen dan toch ook stapjes maken in herstel. En herstel betekent niet dat ze hier bijvoorbeeld van deze locatie af moeten. Hè? Daar wordt dan ook wel eens gedacht. Ja. Dat draait er natuurlijk niet om.
Nee, ik ga niet altijd over afschaan. Nee. Of minder zorg.
Nee, dat... maar als iemand de hele dag in bed ligt en inmiddels gewoon hier als vrijwilliger in de fietsenmakerij werkt, is toch top? Is toch fantastisch? Ja, die heeft een totaal prettigere daginvulling dan wat het ooit was.
Ja.
Ja.
Het gaat meer over het waardevol leven. Hè? Dat is waar je naar streeft. Dus niet per se minder klachten of minder klinische opnames. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als dat past bij iemands persoonlijk herstel.
Ja. De integratie van fysieke, psychologische en sociale herstelstrategieën is goed onderbouwd in wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe zit het specifiek met het wetenschappelijk bewijs voor ART? Wordt er onderzoek naar gedaan?
Misschien is het goed om te zeggen dat er ook steeds meer aandacht is voor het onderzoek überhaupt naar deze doelgroep. Want er is eigenlijk vrij weinig data. Hè? Dus er worden heel veel ROM-instrumenten ingezet in de GGZ. Maar bij die langdurige zorg eigenlijk heel weinig. Als het gaat over klinische zorg, wordt er gewoon heel weinig data verzameld.
Ja.
Dus daar is wel steeds meer aandacht voor. Maar ook aandacht voor de manier waarop je data verzamelt bij deze cliënten. Want dat is ook best ingewikkeld. Nou, wat ik wel heel erg leuk vind, is dat we binnen klinische settings, dat we wel beter weten aan te sluiten bij bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek. Zo gaan we bijvoorbeeld bij Renier van Ark, ook op de afdeling ouderen, participeren we in een praktijkgericht onderzoek, waarin we ook kijken hoe we dit addendum goed kunnen implementeren.
En ja, je wijst naar het boek weer.
Ik wijs naar het boek. En dat doen we dan ook met een andere grote zorgorganisatie, samen met Trimbos. Dus ja, dat vind ik gewoon hele goede ontwikkelingen. Dat er veel meer in deze contexten ook onderzoek en praktijkgericht onderzoek plaatsvindt.
Wat kan ART betekenen in de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische aandoeningen?
Ja, dan denk ik dat we met alles wat we samen hebben opgetekend in dit boek en dat goed uitvoeren, echt stappen maken. Dat laat de eerste uitkomst van onderzoek ook wel zien. Maar we hebben ook nog een weg te gaan. Dat is ook gewoon de kritische reflectie naar mezelf, hè, vanuit mijn betrokkenheid bij ART. Maar ook wel een aantal piketpalen die we moeten slaan om wel focus te houden. Want anders dan ebt het heel snel weg. Dan krijg je daar een andere richting die in het land weer belangrijk wordt gevonden. Terwijl ik denk, nee, dit leren netwerk is zo mooi, omdat professionals zelf dit wilden. Dan moet je daar de positie en de regie ook houden.
Mieke?
Nou, ik zat nog even na te denken over bijvoorbeeld vanuit dat rapport van het panel Psychisch Gezien. Hè. Daar wordt wel iets gezegd vanuit de EPA-doelgroep een aantal onderwerpen belangrijk zijn en die ook bepalend zijn voor de ervaren kwaliteit van leven. En dat zijn ook echt precies die onderwerpen die ook het verschil kunnen maken gewoon op de klinische settings. Die aandacht voor eenzaamheid, de aandacht voor het hebben van sociale contacten, het aandacht hebben voor zinvolle, betekenisvolle daginvullingen. Het klinkt zo normaal, maar het is het niet. Om dat goed te organiseren, om ook cliënten echt te faciliteren, om dat te ervaren. Ook al ben je langdurig opgenomen, dat je toch ook het normale leven kan ervaren met al je beperkingen en al je mogelijkheden. En het lichamelijke problemen, het komt veel voor in de langdurige zorg. Dat je echt goede lichamelijke zorg hebt, goed monitort, goed vroeg signaleert. Weet je, dat zijn echt die onderwerpen ook uit dat panel naar voren komend, die ook in die ART-zorg veel aandacht krijgen en moeten krijgen. Dus ik denk dat je daar al het verschil mee maakt.
Mieke en Bram, heel erg bedankt voor jullie deelname aan deze podcast.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.